Na een midweekse achtbaanoverwinning in de beker wint Ajax ondanks een zwakke tweede helft op het biljartlaken in Den Haag. Dit allemaal met Stok in Nederland, deze week in de Borrelstok, Ajax Podcast. Lieve luisteraars, geef de Borrelstok Ajax podcast een verschrikkelijk mooi kerstcadeau en abonneer je op de Borrelstok Ajax podcast feed waar je ook je podcast beluistert. Stok, we zijn alweer in de maand december, vlak voor kerst, maar leid je eigenlijk ook nog wel een beetje aan de post-Champions League depressie?
Ik heb de post-Champions League blues inderdaad wel bong, dat klopt wel. Ja. Ik moet zeggen, ja, we hebben de afgelopen paar weken toch wel wat Ajax wedstrijden gezien en daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar ja, niks is eigenlijk zo spannend of innoverend als de Champions League wedstrijd. Dus ik moet zeggen, ik ben nog niet over het verlies tegen Atalanta heen. Jij wel?
Nee, ik merk dat ik... Dat heb ik altijd als Ajax uit de Champions League ligt. Dat ik dan eventjes mijn interesse verlies. Niet dat ik niet meer van Ajax houd. Maar dat ik gewoon eventjes denk, oh jongens, we hadden er nog in kunnen zitten. En dan zie ik een Tadić spelen zo goed tegen ADO Den Haag bijvoorbeeld. En dan denk ik... Jongen, waarom heb je dat nou niet kunnen doen tegen Atalanta? En dat heb ik bij heel veel spelers. En dat, ja, ik merk dat ik gewoon blijf terugdenken aan die wedstrijd. En ik zit er toch wel een beetje mee, Stok, nog steeds.
Ja, ik hoor dus dat ik jou niet kan enthousiasmeren met een wedstrijd uit tegen ADO Den Haag. Dat is toch een echte topper in de Eredivisie natuurlijk.
Ja, Stok, ik weet niet hoe vaak we dit nog moeten aanhalen. Maar het was toch weer na de eerste helft. Ja, als ik nu de tv uitzet, ja, wat maakt het nou eigenlijk uit? We winnen toch wel. Misschien dat iemand geblesseerd raakt of we krijgen een rode kaart of wordt nog meer gescoord. Maar interessant worden, dat doet het toch niet. Al werd er nog 2-4 overigens. Maar waar ik wel gelukkig van werd, Stok, ADO Den Haag op echt gras in plaats van het kunstgras.
Nou, dat wilde ik inderdaad ook vandaag even aanhalen. Kijk, ik heb een Den Haag gezien wat Eredivisie onwaardig is. Een team dat absoluut niet kan voetballen. En echt, ja, het feit dat we daar tegen spelen en er gewoon weer een oefenpot is... We hoeven het inderdaad niet elke week over te hebben, maar we moeten iets veranderen aan de Eredivisie om wat echt weerstand te hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb wel genoten dat het gewoon weer op echt gras was. Dat hoort bij een club als Den Haag, dat hoort in de Eredivisie. En dat is een van de weinige lichtpuntjes wat ik zo op de zondagmiddag voorbij heb zien komen. Want ja, deze wedstrijd was niet om naar huis te schrijven.
Nee, zullen we het veld gaan analyseren? Daar worden we in ieder geval gelukkig van. Want daar lag er wel echt zo'n biljartlaken bij, hè? Het was echt een mooi veld.
Ja,
mooier
ja.
Dan in de arena.
Ja, het veld in de arena was slechter. Ja, ja zeker.
En ik heb ook nog Vitesse Feyenoord gezien. Stok, nou, die grasmat kon echt niet. Dat was gewoon een knollenveld. Den Haag heeft het gewoon goed voor elkaar. Klasse, ja. Klasse in Den Haag. Topkwaliteit.
Ja, dan staan ze toch nog ergens bovenaan wellicht, hè? Ja,
ja precies. Ja, maar het was niet best hè, van ADO's kant. Maar ja, we kunnen altijd de vraag stellen, was ADO Den Haag nou zo slecht of was Ajax nou zo goed? Maar uiteindelijk deed Ajax gewoon zijn plicht, toch? In de eerste helft 0-4. Kijk, je kan ook niet meer van Ajax verwachten als de tegenstand zo beperkt is, zo slecht. Ja, het enige wat je kan vragen aan die jongens is, maak het snel af. En dat hebben ze gewoon gedaan. Wat er daarna gebeurde, ja... Dat neem ik ze ook niet eens kwalijk of zo.
Nee, absoluut. Ajax was dominant eerste helft. De scoren gelijk sneller. En dan wordt zo'n wedstrijd daar gewoon makkelijker van. Dat zie je altijd. Ajax had makkelijk nog een paar keer extra kunnen scoren. Ze hadden echt vrij goede kansen. Af en toe echt een paar, ja, bijna een terugspeelballetje. Labiat, die had een paar van die schoten waarvan je denkt, wat moet je daar nou mee? Maar Ajax deed inderdaad gewoon zijn plicht. Eerste helft zet gewoon ADO Den Haag weg. Tikt eigenlijk weg. Tweede helft begin je gelijk op met 3 wissels. We speelden misschien de eerste helft op 50%. Nou, de tweede helft was het misschien 10%, denk ik. Onana, ja, die was duidelijk nog niet warm gespeeld. Dus nee, ja, weet je, je krijgt 2 tegendoelpunten. Maar daarna zie je ook gelijk, dan gaat het niveau weer iets omhoog en heeft ADO helemaal niks in te brengen. Dus dit was nogmaals een oefenpotje.
Maar die tweede goal die Onana tegenkrijgt, dat kan je hem eigenlijk toch ook gewoon niet kwalijk nemen. Want die jongen heeft gewoon 60 minuten lang geen bal tegengekregen. Geen enkel serieus schot. Ja, daarvoor zou ik ook mijn concentratie verliezen. Is dat raar? Natuurlijk is het zijn fout, maar ik reken hem eigenlijk ook niet aan.
Nee, maar het is niet des Onana's, moet ik eerlijk zeggen. Want normaal gesproken staat hij er wel. In de eerste helft stond hij daar ook. Toen er bijvoorbeeld een vrij goede kans was van Kramer, toen stond hij er wel. En laten we eerlijk wezen, Bong, wij hadden allebei die bal wel tegengehouden, denk ik.
Hoor. Nou, dat is waar. En er wordt ook wel met 2 maten gemeten.
En wij zijn geen goede keepers voor de luisteraars. Wij kunnen er helemaal geen zak van, dus dat zegt wel genoeg.
Maar hij werd ook gewoon recht op hem afgeschoten. Hij hoeft hem alleen maar letterlijk zijn handen voor te houden. Ik weet niet wat hij deed, maar het was geen... goede keepersactie. Nee, absoluut niet.
Nee, maar kijk, weet je, je speelt naar een toch wel interessante bekerwedstrijd. Daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar je speelt naar een innoverende bekerwedstrijd. Speel je tegen Den Haag, je staat 4-0 voor. Je begint eigenlijk met 3 wissels aan de tweede helft. En je verwacht eigenlijk dat dit een makkelijk potje is. Bong, de concentratie, die was het niet. We speelden echt op 10%. De meest simpele paas, die ging niet naar de juiste medespeler. Het was echt niet om aan te gluren. Kijk, en op een gegeven moment, dan stoppen ze er iets meer moeite in. En even ADO Den Haag, ja, eigenlijk ook niks meer in te brengen. Dus die tweede helft, daar willen we het eigenlijk, dat moeten we zo snel mogelijk vergeten. Moeten we het niet meer over hebben en gewoon doorgaan.
Nou, ik wil jou daar wel een vraag over stellen. Want ik vind dat wel een interessante. Want ik vraag me dus af waarom die tweede helft zoveel slechter was dan de eerste helft. Ja, je kan een gas terugnemen, maar ligt het aan het feit dus of dat je denkt, het is al goed, of is het feit dat de wisselspelers die erin kwamen zoveel minder zijn dan de basisspelers? En laat dat niet toch wel een groot gat in kwaliteit zien tussen de eerste elf en de bankzitters bij Ajax? Want het lijkt me dat die jongens zich wel willen bewijzen. En dat je dan dat die Kenneth Taylor en Martinez, dat die toch wel iets willen laten zien. En dat hebben ze eigenlijk juist niet gedaan. Is dat dan kwaliteit of is dat gewoon motivatie?
Ja, ik ben het inderdaad wel mee eens hoor. Kijk, degene waar ik me meest aan geïrriteerd heb, de tweede helft, en dat is eigenlijk een wekelijks item bij ons tegenwoordig, is Labiat.
Ja.
Promes die kwam er natuurlijk in, die ging op 10 spelen. En Labiat ging op de plek van Anthony spelen. En wat je eigenlijk zag, wat Anthony wel vaak goed doet, hij houdt het spel breed. Hij zit eigenlijk geplakt aan die zijlijn en dat creëert ruimte. Maar Labiat die doet dat niet. Labiat staat altijd eigenlijk of in de 16 en die verwacht een Kleiber om eroverheen te gaan. Of hij staat zelfs op het middenveld. En daardoor wordt het veld gewoon ontzettend, ja, het is vrij makkelijk te verdedigen dit. Promes op 10, daar hebben we het sowieso al, nou ja, vrijwel een jaar lang over. Dat dat toch wel een experiment is waarvan wij weten wat de uitslag daarvan is. Dat is niet geslaagd. Dus wat dat betreft maakt het aanvallend spel veel moeilijker. Daarom zag je dat Ajax minder kansen kreeg. En dan, ja, zo'n Martinez die viel in. Aan de linksbackkant, toch een positie waar wij het vaak over gehad hebben. Kan hij dat en kan hij eventueel Tagliafico vervangen? En ik denk dat het antwoord na vandaag nogmaals nee is. Hij speelde echt een hele matige bot. Stond verkeerd te dekken, gaf verkeerde passes. Misschien wordt het tijd om vandaag te concluderen dat de Martinez gewoon geen linksback is. En ja, dat heeft allemaal vraagtekens weer, Bong.
Ja, en het was overigens ook deze week in het nieuws, hè, dat de twee Argentijnen, of tussen de twee Latino's die niet bij Ajax in de basis staan, dus Edson Alvarez en Martinez, zouden hebben gevraagd om een transfer in de winterstop. En dat Valencia concreet zou zijn voor een huurconstructie met Valencia met optie tot koop. Maar ook een Martinez, want deze jongens zijn echt duidelijk geen basisspeler bij Ajax. Ze hebben wel de ambitie om dat te worden. Zij natuurlijk hebben de schuren tegen nationale elftallen aan. Hè? Dan moet je gewoon blijven spelen. Een Alvarez is gewoon een grote jongen in het Mexicaanse elftal. En Martinez werd ook daar een blessuregeval in de laatste interlandperiode bij Argentinië alsnog bij de selectie gehaald. Die jongens willen gewoon meedoen met de grote toernooien voor land spelen. Ik denk dat die jongens nu na een anderhalf jaar niet in de basis te staan bij Ajax het eigenlijk wel gezien hebben. En ik zou het eigenlijk ook niet zo erg vinden. Kijk, en Martinez vind ik nog wel handig, weet je wel. Die kan je dan plug and play. Als er iemand geblesseerd raakt, een blind, of je moet iemand rust geven, is dat gewoon een goede optie, een degelijke optie. Maar het is geen basisspeler, want hij voegt nergens echt waarde toe. Maar om ook gewoon door te selecteren.
En hij wordt ook niet beter, Bong. Dat is het probleem. Hij wordt niet beter.
Dat is absoluut
eigenlijk waar. Sinds hij bij Ajax gekomen is, is hij niet beter geworden. Hij is altijd een verdienstelijke kracht geweest. Een goede 13e man wellicht. Het is geen eens een 12e man, maar misschien een 13e man. Het is een nuttige speler. Maar een speler voor in de breedte is die gebleken. Hij wordt niet beter. En het is inderdaad tijd misschien om door te selecteren. Een Alvarez, dat weten we. Ja, ik bedoel, een huurconstructie met Valencia. Ik weet het niet hoor. Ik zou hem liever gelijk verkopen. Maar het is inderdaad tijd om van hem afscheid te nemen. Maar ja, inderdaad, van een Martinez, een nuttige 13e, 14e man. Maar wordt hij nou echt gemist? Nee, dat denk ik niet.
Maar dat is toch ook precies de Ajax-filosofie. Als je moet een aankoop mag best gebeuren. Ajax heeft het geld om een aankoop te doen. Maar dan moet dat inderdaad een type zijn. Een blind, een Tadic, een Anthony. Die echt waarde toevoegen, die daar gelijk staan. En een Martinez en Alvarez, die staan gewoon jeugdtalenten in de weg. Ik zie veel liever een Rensch speelminuten krijgen. En die dan even een paar foutjes kan maken. Dan een Martinez die degelijk doet, maar nooit waarde gaat toevoegen. Ik vind dat is echt het type speler dat de jeugd in de weg staat. En daar mag je best kritiek over hebben bij een Overmars. of bij een Ten Hag. Die jongens moeten er gewoon niet staan. Je moet gewoon jongens aankopen die miljoenen kosten. Die moeten gewoon echt een toegevoegde waarde zijn. Hetzelfde met het verhaal met de Magallan. Die hoort daar niet thuis. En die hebben ze toen wel snel van de hand gedaan. Nou, ik vind dat hetzelfde, dat we die conclusie gewoon nu echt wel mogen trekken na anderhalf jaar met een Alvarez en een Martinez. Die zijn gewoon niet Ajax-basisspeler waardig. Ja, en dan moet je doorselecteren wat je zegt. En ik denk dat het, die kans als de coronacrisissituatie qua geld het een beetje toelaat, dat die gewoon door de hand worden gedaan door Overmars. Want ik denk dat na anderhalf jaar heeft Ajax dat ook wel gezien intern.
Ja, maar dat laat ook wel zien, Bong, dat Overmars straks ook weer aan de slag moet. Want als je een Martinez niet hebt, dan heb je eigenlijk geen linker centrale verdediger. Dus het is inderdaad tijd om door te selecteren. Maar laat toch ook maar weer zien. En daar gaan we het ongetwijfeld in onze kerstspecial over hebben. Over wie moet er nou komen. En ik denk inderdaad dat Overmars aan de slag moet met een linker centrale verdediger. Want die hebben we eigenlijk niet. Zonder een Martinez, wie staat daar dan? Als Blind een keer geblesseerd raakt of als Blind een keer misschien op middenveld moet spelen, dan hebben we eigenlijk geen vervanging daarvoor. En dat is wel belangrijk.
Absoluut. Ook gezien de Blinds gezondheidsproblemen. We hopen natuurlijk dat hij gewoon fit blijft, maar het is al twee keer voorgekomen dat hij toch echt last heeft gehad van zijn hart. Je ziet dat af en toe een beetje aan zijn zelfvertrouwen vreet, zeker in de wedstrijden erna. Ik denk dat je gewoon een hele goede vervanger moet hebben voor Blind. En Blind is niet een type speler die ik denk die is nog op Ajax-niveau als hij 32 is. Die heeft nog één, misschien twee goede jaren voor zich. En dan is het denk ik aftakelen voor Blind. Ik denk dat je gewoon nu al inderdaad erop voor moet bereiden. Een jongen die en de last van Blind kan verlichten en die over een paar jaar gewoon die plek kan overnemen. Dus ik denk inderdaad dat er heel veel werk is aan de winkel voor Overmars. Ik wilde eigenlijk misschien, je had een speler die je net aanhaalde, Stok. Waar, die heeft natuurlijk miljoenen gekost. De grote aankoop van de zomer, Anthony. Hij is dodelijk effectief, ook weer 2 assists vandaag. Maar zeg ik iets raars als ik eigenlijk meer van hem wil zien? Dat ik dat moment mis, dat ik denk van hij, ik zie iets extra's. Ja. Is dat te veel gevraagd? Of?
Nee, absoluut niet, absoluut niet. Kijk, normaal gesproken kijk ik deze wedstrijden vaak in mijn eentje of met mijn vriendin. Maar toevallig zat ik vandaag met mijn familie te kijken. En het eerste wat mijn familie zei was, het wordt toch wel ontzettend voorspelbaar met die Anthony. Hè? Het is altijd naar binnen draaien. En dat is het inderdaad ook. Hij heeft een goed linkerbeen, hij gaf een goede voorzet, geeft weer 2 assists. Prima, weet je. Vorige week natuurlijk gescoord. Hij is dodelijk effectief en dat is heel erg belangrijk. Maar ja, ik verwacht meer. Kijk, van een Neres hebben we meer gezien dan dit, weet je wel. Ik mis de magische paas, ik mis de steekpaas, ik mis het hoe hij een speler soms omspeelt. Eigenlijk mis ik nog wel het magische moment dat inderdaad laat zien dat Anthony, wat is het, die 21 miljoen waard is. Want laten we eerlijk wezen, het is een hele functionele speler. Hij doet dat uitstekend. Maar voor een speler die 21 miljoen gekost heeft, verwacht je inderdaad meer. Dus nee, ik vind het niet zo raar dat je dat zegt. Maar zodra Labiat op die plek speelt, dan mis ik hem wel gelijk, moet ik zeggen hoor.
Ja, maar dat is denk ik meer Labiat zijn kwaliteit dan Anthony's kwaliteit, heel eerlijk gezegd. Maar, kijk, ik moet gaan die jongen natuurlijk gewoon tijd gunnen. Want Neres heeft eigenlijk hetzelfde traject doorgemaakt als Anthony. Die speelde ook af en toe in de basis de eerste half jaar. Hij heeft een halfjaartje mogen wennen volgens mij. En toen speelde hij, was hij effectief, maar was het niet speciaal. En het jaar daarna werd hij echt, toen dacht je echt, wauw, wat een speler. Toen kwam ook de gerucht op gang dat hij voor 50 miljoen naar China kon of naar Atletico Madrid. Ik heb die hoop met Anthony absoluut nog wel, maar ik vind wel, het is nu een half jaar geweest. Nou, ik vind nu wel dat ik even ik wil dat die momenten dat hij naar de winterstop in de topwedstrijden die er aan gaan komen tegen een PSV, een Feyenoord en AZ, wil ik het wel echt gaan zien. Dat moet wel echt gaan komen op deze korte termijn.
Ja, nee, volledig met je eens, volledig met je eens. En we zien dus met een Martinez, een Alvarez en met een Anthony. Weet je, Ajax die heeft het traject genomen dat zij flink investeren. Omdat ze willen aanhaken met de Europese top of subtop. En daarmee zie je dus dat, en dat zie je bij eigenlijk elke topploeg, hè, dat je kan op een gegeven moment kun je investeren in een talent, maar soms blijft er gewoon een eeuwig talent. Het is, soms gok je en soms verlies je ook gewoon. Dat zien we met een Alvarez nu, dat zien we met een Martinez, dat zien we met een Magallan. Het is niet altijd een schot in de roos. En ja, voor een speler als Anthony is heel veel geld neergelegd. De duurste speler wellicht uit onze geschiedenis. Ja, en het blijft maar een talent. Dus deze jongen moet ook nog echt stappen gaan zetten. En ik ben heel erg benieuwd of hij dat gaat zetten. Hij heeft alles om een groot speler te worden. Hij is al zo effectief en efficiënt. En dat is natuurlijk een hele belangrijke eigenschap. Maar ja, ik verwacht inderdaad wel en ik hoop dat hij stappen gaat zetten in de tweede seizoenshelft.
Inderdaad, daar kijken we allemaal naar uit als fans.
Maar Bong, ja, we spelen dus tegen ADO Den Haag. Was jij toevallig al wat eerder in Den Haag deze week, of niet?
Nee, ik ben nog niet teruggegaan naar Den Haag voor kerst. Daar ga ik pas op kerstavond naartoe, Stok. Maar waar doel je op?
Nou ja, kijk, jij bent natuurlijk stiekem gewoon een echte Hagenees. En,
helemaal niet. Ik ben een pure Amsterdammer, Stok. Wat zit je nou uit je nek te lullen? Dat jij nou uit Achterhoek komt, daar kan ik ook niks mee. Ik zie al die weilanden nu achter jou. Hou op, man.
Ja, maar kijk, dat is heel mooi, hoor. Maar je bent gewoon opgegroeid in Den Haag. Dus je bent gewoon stiekem een Hagenees, jij. En ik dacht, ja, wellicht ben jij het niet eens met onze Rutte. Je gaat gewoon even terug naar Den Haag en je gaat er staan protesteren. Want ik moet deze mensen toch wel echt nomineren voor het Veldmannetje van de Week. Ik was wel benieuwd of jij daarbij hoorde deze week.
Jawel, wat doe je nou?
Nee, ik heb niet buiten het torentje gestaan, Stok. Maar het is wel echt het Veldmannetje van de Week. Dat lijkt me duidelijk. Op de nationale televisie gewoon even je frustratie uiten. Even joelen buiten bij het Binnenhof. Ja, ik vind dat eigenlijk... ik vind het gewoon kleutergedrag, eerlijk gezegd. Het is een bericht, een message van nationaal belang. Hier wil je dat mensen serieus naar kijken. En jij gaat er doorheen fluiten als een beetje een boos voetbalpubliek. Kom op, man. Dit is serieus een nationale aangelegenheid. De volksgezondheid. Wees een beetje volwassen. Ook al ben je het niet eens met wat er gezegd wordt. Daar heeft iedereen zijn recht toe. Je hebt een vrijheid van meningsuiting. Maar laat dan ook de minister-president die mening vrij uiten van het kabinet. En dat daar niet ruimte wordt gelaten. Ik vind dat echt dat deze mensen zich hebben verlaagd tot het niveau. Ja, ik weet niet. Ja, gewoon kleutergedragstok. Daar wil ik het eigenlijk bij houden.
Ja, je slaat wat mij betreft echt de spijker op zijn kop. Hè. Ik bedoel, in Nederland hebben we vrijheid van meningsuiting en dat is heel erg belangrijk. Dat moet ook zeker zo blijven. Je hebt het recht om te protesteren op bepaalde momenten en dat is ook hartstikke belangrijk. Dat moeten we ook hebben. Maar inderdaad, laat de minister-president een verhaal doen. Er is me wel één ding opgevallen aan die speech en dit had ik eerlijk gezegd niet verwacht, want dat zien we niet zo vaak. De speech was dus blijkbaar wel live. Ik had eigenlijk verwacht dat hij het op zou nemen. Want bijvoorbeeld, onze koning die doet dit nooit live. Die neemt het ook altijd op en dan wordt het op een bepaald moment gewoon uitgezonden. Maar onze Mark, gewoon voor ruim 8,5 miljoen mensen, dat is toch wel knap. Ik vind dat wel knap.
Maar dat heeft hij volgens mij bij de eerste toespraak, toen Nederland voor het eerst in een gedeeltelijke lockdown, intelligente lockdown ging, deed hij dat ook live vanuit het torentje, dacht ik. Of vergis ik me daar?
Ja, dat zou heel goed kunnen, maar het viel me toevallig nu gewoon op. Omdat je natuurlijk die mensen hebt die aan protesteren waren. En dan merk je dus dat dat live is. Want deze mensen, ja, die zaten er ook gewoon te wachten en die beginnen dan te protesteren. Maar inderdaad, ja, dan zie je dus dat het echt live is. En dan vind ik het toch wel ontzettend knap. En dat moet je ook maar kunnen, weet je wel. Ik bedoel, heel veel mensen van ons, en daar horen wij wellicht ook wel bij. Je krijgt een beetje podiumangst, hè, of faalangst eigenlijk als je daar staat. Of voor een grote groep mensen moet spreken. Daar word je toch wat ongemakkelijk van. Kijk, in onze Mark, je zag dat hij wat zenuwachtig was, hè, met zijn handen een beetje bewegen en af en toe proberen een blaadje om te slaan, maar dat toch niet doen. Maar hoe hij dat toch wel heel, toch heel goed dat verhaal vertelt en inderdaad nog een beetje kan improviseren terwijl hij van zijn teleprompter leest. Ik moet zeggen, daar heb ik wel immens respect voor dat je dat kan. Dat is wel echt een vaardigheid.
Absoluut. Ik denk dat hij voor zijn verkiezingsstrijd, maart natuurlijk de nationale verkiezingen, daar gaan wij overigens natuurlijk ook met de Amerikaanse verkiezingen zijn we daar ingedoken. Nou, de Bon & Stok Ajax podcast gaat hoe dichter de verkiezingen bijkomen, gaan we daar ook natuurlijk onze ongezouten meningen op loslaten, op de debatten en al het politiek spektakel dat er gaat plaatsvinden in Den Haag. Maar daar heeft hij natuurlijk zichzelf wel een dienst mee bewezen, hè, met hoe hij naar voren komt, zijn uitstraling. Kijk, of je nou eens of niet eens bent met zijn beleid, dat is natuurlijk een hele persoonlijke politieke vraag. Maar zijn uitstraling en zijn charisma die hij laat zien op televisie en hoe hij zich presenteert toch wel als leider van het land, ten opzichte van de koning die gewoon even lekker naar Griekenland gaat. Ja, daar heeft hij zichzelf denk ik wel mee goed in de spotlight gezet. Daar heeft hij zichzelf een dienst mee bewezen.
Ja, absoluut. En daarmee, met dit soort momenten, overkomt hij wellicht ook wel... Ja, het schandaal wat deze week naar boven is gekomen. Daar gaan we dan niet te ver in duiken. Maar daar, met dit soort momenten weet hij dat wellicht ook wel te overleven. En Mark die lacht alles weg. En dan, in dit geval is dat misschien ook wel zo. Toch, ik vind het ontzettend knap. En weet je, ik zou het hem niet zo makkelijk nadoen. Met zo'n groot live publiek, zo'n verhaal. Zo'n serieus verhaal, zo duidelijk overleggen aan de kijkers. Ik vond het heel erg knap. Ondanks de mensen die aan het protesteren waren.
Dat is ook zo. We hadden het net eventjes over vrijheid van meningsuiting, die in Den Haag deden mensen daar nogal enthousiast aan. Ik wil eigenlijk een hele andere vorm van uiting. Ik weet niet of je het ook mening kan noemen, maar een stukje van uiting van persoonlijkheid die bij Ader Den Haag mij is opgevallen, Stok. Dat is de uiting van de stijl en de persoonlijkheid van Michiel Kramer. Is jou die haarstijl van hem opgevallen?
Ja, weet je, het doet mij weer denken aan de jaren 90, hè? De Backstreet Boys of zo. Ja, maar... gewoon, ja, hij hoort gewoon bij een boyband.
Maar wat is dat? Dat laffe geblondeerde haar, weet je wel? Van echt twee van die... Ja, hij heeft dan echt zo, weet je, met zijn gel zijn hele haar naar achter gekampt. En is ook alleen de top van zijn hoofd is dan geblondeerd. Dus niet het hele, niet al zijn hele haar, maar alleen echt letterlijk het top. Ja, ik weet niet wat ik zag, Stok. Ik dacht, als ik bij de...
Ja, highlights noemen ze dit, geloof ik, hè, Bob?
Ja, bij de, ja, dat ja. Zou best kunnen. Boeit me niet hoe het heet. Het ziet er niet uit. Dit moet je als kapper, als je kapper dit heeft gedaan, moet je gewoon een refund vragen. Of moet je hem aanklagen bij de rechter. Want dit is gewoon smaad, bij wijze van spreken. Deze man staat gewoon voor lul in een nationale voetbalwedstrijd. Waar iedereen naar kijkt, de belangrijkste wedstrijd van het jaar. ADO-Ajax. Staat Michiel Kramer, ook al scoort hij, staat hij gewoon echt voor paal. Ja, ik weet echt niet wat die kapper heeft bedacht of dat Michiel Kramer met het eigen idee kwam. Maar dan moet iemand echt deze jongen tegen zichzelf in bescherming nemen. Want zo moet je ze niet op tv willen komen, Stok. Dat kan echt niet. Het kan echt niet.
Nee, het zou absoluut niet mijn keuze zijn geweest. Nou heb ik natuurlijk blond haar, dus het zou lastig zijn. Maar ja, als ik zijn haar had gehad, dan was ik ook niet voor zo'n stijl gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Er is me nog wel wat opgevallen aan Michiel Kramer, toevallig.
En zat hij weer een frikandel te eten of een broodje bal of een broodje koket al in de rust?
Nou ja, niet zover ik weet. Nee, maar hij had een bepaalde tattoo, ik geloof op zijn nek of zo. En ja, er stond iets geschreven. En we hadden hier thuis nogal een discussie. Kan iemand nou lezen wat daar staat? Dus ik heb eigenlijk de hele wedstrijd... Ja, vond ik dat interessanter dan de wedstrijd zelf. Wat staat er nou op de nek van Michiel Kramer?
Ik heb dat
het gezien. Nee, dus kon jij het wel lezen?
Nee, het is mij totaal ontgaan. Dat is me niet opgevallen. Maar staat er iets controversieels? Of kan je het gewoon niet lezen? Of wat is het?
Ja, wij konden het gewoon niet lezen. Ik weet niet precies wat daar op stond hoor. Maar ja, het was vrij prominent te zien. Terwijl hij aan het voetballen was. En we hebben ons eigenlijk constant afgevraagd van ja, wat staat daar nou precies? Dus ja, lieve luisteraars, wij weten dat oprecht nog steeds niet. Weten jullie wel? Laat het ons alsjeblieft weten. Want we zijn toch wel heel erg benieuwd. Wat staat er nou in de nek van Michiel Kramer?
De wekelijkse prijsvraag van de Bommenstok Ajax podcast. Wat zegt het nektattoo van Michiel Kramer? Ah. Maar over, zeg maar, ja, kijk, we weten niet wat Michiel Kramer's nektattoo nu zegt. Nou, Stok, ja, het komt zo vaak terug. Ik weet niet of ik er nog of energie voor heb om over alle dingen in te gaan die Fox Sports naar buiten brengt. Wat die commentatoren zeggen op de televisie. Ik weet niet... Nou, ik begin gewoon bij het begin. Bij de rust. Vlak voor de rust. Het wordt net afgefloten. Zegt die man dus... Ik weet niet of het opgevallen. Gaat hij gewoon helemaal los op Amsterdam? Heb je dat gehoord?
Nee, wat zei hij?
Hij zei echt... Ja, die commentator van Fox... Ja, ja, hier in Amsterdam, gelukkig spelen we in Den Haag. Want als we in Amsterdam hadden gespeeld, nou ja, dan was het commentaar, daar kan je niet eens meer een bitterbal in het Nederlands bestellen. Dus gelukkig doen wij onze analyse gewoon lekker in het Nederlands in Hilversum of in Den Haag.
Ja, nee, dit heb ik wel gehoord. Ik dacht, goh, waar heb je het over, vent? Hier kun je tenminste nog in het Nederlands winkelen. Ja, wat is dit voor commentaar, Bong? En is deze vent recentelijk nog in Amsterdam geweest dan toevallig? Want... kom op zeg, we wonen in een multiculturele samenleving. In een internationale wereldstad zoals Amsterdam hoor je wellicht inderdaad wat meer Engels dan in een... Ja, hier bijvoorbeeld waar ik nu ben in de Achterhoek. Maar wat is dit voor iets hatelijks om te zeggen? Wat is dit? Ja, ik vind inderdaad, hier moet Fox News toch wat aan doen.
Maar het was ook totaal uit context. Er was geen enkele aanleiding toe ook. Ik begreep het niet. En hij zat ook nog af te geven op het sociale media kanaal van Ajax. Ja, die doen het alleen maar in het Engels. Ja, wat maakt dat nou uit? Wat is dit voor onzin? Waar zit je nou? Waar moet je hierop over ingaan? Ik begrijp de aanleiding niet van deze vent. Ik vind dat echt een schandelijke vorm van kleinzerigheid.
Objectiviteit.
Ja.
Ik bedoel, subjectiviteit in zijn wedstrijd. Zo'n commentator hoort objectief te zijn. Hè? Die hoort gewoon objectief te analyseren wat in zijn wedstrijd gebeurt en ja, eigenlijk niet echt heel erg nadrukkelijk aanwezig zijn. Er zijn uitzonderingen. Ja. Siert, hè? Siert de Vos, die wil nog wel eens eigen verhaal houden en ze zijn er nog wel meer. Maar nee, inderdaad, dit heeft totaal niks met de wedstrijd te maken. Dit heeft totaal niks met wat er op het veld gebeurt te maken. En deze vent, die houdt zijn eigen betoogmonoloog. Dan moet hij lekker in een podcast doen. Dan kunnen wij beslissen of wij gaan luisteren, ja of nee. Maar dat moet hij niet doen terwijl ik naar ons alle Ajax aan het kijken ben. En want eigenlijk ja, is dat gewoon ontzettend provocerend. En totaal onnodig. Ja.
Maar kijk, ik vind dat iedereen heeft recht op zijn mening. Moet je gewoon niet uit op televisie. Zeker niet als het over iets gaat dat buiten het voetbal is. Maar zelfs als het over voetbal gaat, moet je gewoon objectief zijn. Kijk, als je nou Nederland op een wereldkampioenschap is, dan begrijp je dat je losgaat. Of Ajax, weet je, in de Champions League, dan mag je best enthousiast zijn als commentator. Je bent gewoon voor een Nederlandse club, fair enough. Maar in de Eredivisie, dan moet je gewoon objectief zijn. En ik weet niet, maar ik heb het gevoel dat die commentatoren van Fox Sports een instructie krijgen dat ze niet negatief mogen zijn over de Eredivisie. In geen enkel opzicht. Dat ze gewoon niet meer de slechte momenten eruit moeten halen. Want die 2-0, weet je of je dat is opgevallen van Huntelaar? Waar die 2-0? Nou, het was gewoon, die Huntelaar schiet die bal gewoon op de keeper. Gewoon letterlijk op de keeper. En de keeper laat hem langs.
Ja.
En goed ingeschoten door Klaas-Jan. Is klasse goal. Ik van, nee, dit is gewoon een blunder van de keeper. Maar dan mag je die naar voren halen, want hij zei er niks over.
En hij raakt de bal amper, hè? Hij raakt de bal amper. Die bal gaat eigenlijk gewoon door de keeper heen. Het sloeg helemaal nergens op. Het was echt een hele slechte goal.
Ja, alleen maar omdat ze, ja, waarschijnlijk omdat Fox Sports gewoon recht heeft van de Eredivisie. En ze moeten gewoon mensen hebben die als idioot zich op een kanaal abonneren, zoals wij. Want wij hebben natuurlijk al bij Fox Sports. Wij doen er gewoon lekker aan mee. Maar ja, zij willen gewoon dat hun product goed wordt verkocht. En volgens mij geven ze die instructie mee. Want ik vind dat, ja, ik vond het gewoon echt heel slecht van die keeper. En dat werd gewoon totaal niet belicht. Van, ja, dat moet je als commentator gewoon, als een goede commentator gewoon benoemen, toch?
Ja, en precies. Kijk, en iedereen heeft toch ook ogen. Die kan het toch zien. We zijn toch geen idioten. Ik heb toevallig vandaag op zondag een hele dag voetbal gekeken naar de Eredivisie. Ik heb eerst Ajax gekeken en daarna heb ik Feyenoord teruggekeken. Nou, ik moet toch zeggen, ik heb vrijwel geen enkel goed moment gezien en hele veel slecht momenten, hoor. Ik heb een paar voorzetten gezien. Nou, daar, ja, dat kan niet. Ook bij ADO Den Haag trouwens, hoor. Die gaven af en toe een voorzet waarvan je denkt, nou ja, er staat helemaal niemand. Dit is echt een Mickey Mouse League. En ja, goed, daarom hebben we het er ook altijd over. Kijk, Ajax speelt een paar keer tegen dit soort degradatiekandidaten en die worden gewoon weggespeeld. Het feit dat wij met een vrij B-elftal tevoorschijn komen in de tweede helft maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Nee, dit is gewoon heel erg slecht. En dit soort ploegen zijn echt heel erg slecht. Die kunnen er helemaal niks van. En dat mag dan ook best gezegd worden, maar toch? Dat ziet toch iedereen? Waarom zou je dat dan inderdaad niet zeggen? Nou ja, de keeper ziet er niet echt lekker uit. Ik bedoel, zo kun je toch ook verwoorden. Dat deden ze bij Onana wel trouwens.
Ja, precies. Alleen dat ze dan denken dat is interessanter. Weet je, eigenlijk is ook niet zo goed. Weet je, volgens mij krijgen ze de instructie echt oprecht mee. Maar het allerslechtste moment, Stok, wat ik er even uit wil lichten, en dat was niet bij Ajax, was Feyenoord stond 1-0 achter bij Vitesse. Die moesten echt, die stonden te pressuren in die laatste minuten, kreeg ze een corner. En die gast schiet die bal gewoon over de achterlijn. Weet je wel, dat die bal gewoon achter de doellijn komt. Gewoon, ja, die bal komt voor. Grote gewoon kans verholpen. Ja, ik dacht van, dit kan toch niet op Eredivisieniveau in een cruciaal moment. Dat je de bal gewoon over de achterlijn schiet uit een corner. Dat ben je niet goed bij je hoofd, man. Dat is gewoon een gebrek aan kwaliteit.
Maar over slecht niveau gesproken, heb jij toevallig de wedstrijd De Graafschap tegen Jong Utrecht gezien?
Nee, dat mis ik nog wel eens, Stok. Ik weet dat jij uit die hoek komt, dat jij De Graafschap, dat jij daar een zwakke plek voor hebt. Maar ik sla dat wel eens over.
Ik moet zeggen, ik sla geregeld de wedstrijd van De Graafschap over. Ik kijk het nooit. Ik kijk eigenlijk heel weinig keukenkampioen-divisie. Maar De Graafschap, die scoort de 1-0, 10 minuten in de eerste helft. Die scoort de spits, Mats Seuntjes, gewoon van 60 meter. Die schiet hem over de goalkeeper heen.
Meen je dat nou?
Toen was ik al gelijk, ja, dan moet je maar eens terugkijken. Dat is een fantastische goal. Hij doet het. Hij zet een 1-2'tje op eigen helft. En dan vanaf 60 meter schiet hij hem over de keeper heen. Het is een fantastische goal. Echt, als Messi hem scoorde, gaat hij de hele wereld over. Dus het is wel even de moeite waard om hem terug te kijken. Maar als ik dat toch zie, dan denk ik, ja, weet je, dat is precies de reden waarom ik eigenlijk nooit de keukenkampioen-divisie kijk. Waarom staat een keeper 30 meter van zijn goal? Dat kan echt niet. Dus, nee, ja, en dat heb ik bij de ADO Den Haag ook. Daar hoef ik eigenlijk niet zoveel meer over te zeggen wat dat betreft. Het niveau is slecht. Dit soort wedstrijden, moet ik zeggen, het voelt een beetje als werk.
Ja,
het voelt een beetje als werk. En wat dat betreft kijk ik liever naar een wedstrijd. En misschien dat we het daar maar even over moeten gaan hebben. De bekerwedstrijd tegen Utrecht. Dat was spanning, dat was sensatie.
Absoluut. Ik wil er wel één dingetje uitlichten nog voor de wedstrijd. Zeg maar, we hebben net allemaal negatieve dingen benoemd. Er is mij wel één heel leuk moment van Fox Sports opgevallen. In minuut 38 en 39. Ajax was gewoon aan het spelen. De bal ging rond. Was geen blessure, geen doodspelmoment. Fox zet gewoon een muziekje op. Een soort van jazz kerstmuziekje. En schakel daar Onana. Die gewoon, ja, Ik heb daar ook wel echt van genoten. Gewoon omdat Onana niks te doen had. Dat vond ik wel echt humor. Dat vond ik leuk.
Ja, maar dit hadden ze voorbereid. En dat zegt ook wel genoeg over deze wedstrijd. Dit was niet spontaan. Dit was van tevoren. Dit was mijn voorbedachte raden, absoluut, weet je. Dat zegt toch genoeg over zo'n wedstrijd. Dat ze dit al inplannen. Ja, ik heb me ook wel daarop vermaakt. Ja, was leuk.
Oké, maar laten we daarmee Ajax-ADO afsluiten. Jij wilt nou over de bekerwedstrijd hebben, Stok.
Ja, ik ben op zich wel fan van bekercompetities. Hè? Zo'n knock-out fase is altijd spannend en leuk. En wat dat betreft ging ik er woensdag goed voor zitten. De wedstrijd thuis tegen Utrecht. Toch wel een moeilijkere tegenstander dan andere ploegen die we hadden kunnen loten. En ik weet niet waar ik naar heb gekeken, Bong. Dit was inderdaad precies alles waarom ik toch wel soms naar de bekercompetitie kijk. Dit was krankzinnig wat ik gezien heb.
Ja, maar
heb je de wedstrijd gevolgd?
Ik heb de hoogtepunten alleen gezien. Ik moet zeggen dat ik me over heb geslagen. Maar ik kreeg zo'n pushbericht door wat de opstelling was van Ajax. En toen dacht ik al, dit gaat fout. Waarom zet je die linksbenige 19-jarige vleugelverdediger op zijn foute positie? Waarom zet je hem rechtsback? Wat is dat voor idioterie? En dan ook nog eens met Scherpen, die ze ook, dat is geen keeper die nou vertrouwen geeft. Een Alvarez die ook geen vertrouwen geeft. Een Labiat in de spits die ook geen vertrouwen geeft. Die hele as van je elftal, daar staat gewoon 3 nieuwe spelers waar je niet op kan bouwen. Ik dacht van ja, ik zou me niet verbazen toen ik de opstelling zag dat dit Ajax de kop zou gaan kosten.
Nee. En ik moet zeggen, een range op de verkeerde kant, dat deed niet veel goed. Maar dit was wel echt een leuke wedstrijd om te kijken als fan, weet je. Omdat er wat spanning bij zat. Ik bedoel, je komt achter, je komt voor, je komt erachter. En dan in de laatste minuut, dan scoor je toch wel weer. Utrecht had nog wel wat kansen. Kijk, dit is spanning en dit is sensatie. En ja, op een gegeven moment werd het dan 4-4. Dacht ik, nou ja, dan gaan we nog verlengen ook. En dan uiteraard had ik hier wat negatieve dingen over gezegd. Want tegen Utrecht thuis moet je gewoon winnen. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het wel spannend. En dan komt die 5-4. Fantastische goal van Tadic. Ja, toch wel opluchting. Dus weet je, dit was gewoon een uitstekende wedstrijd. Ik heb woensdag uitmuntend vermaakt in die wedstrijd. Het was echt leuk om te kijken. En ja, die wedstrijd dan vandaag, dat is dat totaal tegenovergestelde weer. Dat was weer helemaal niks. Ik wilde wel even één speler uithalen, want jij noemde hem toevallig. Kjell Scherpen, die maakte zijn officiële debuut in Ajax 1, die wedstrijd. En er werd veel over gezegd voor de wedstrijd. Hè? Ten Hag gaf aan, deze jongen die heeft er hard voor gewerkt. Die heeft zich bewezen in jonge Ajax. Die hoort nu zijn kans te krijgen. En ja, je hebt dan alleen de hoogtepunten gekeken. Maar hij viel mij niet mee. Ik vond eigenlijk in die wedstrijd, en het is momentopname, het is één wedstrijd, maar ik vond eigenlijk tijdens die wedstrijd dat hij een mindere keeper was dan de keeper die we destijds bij Emmen zagen. En dat zag je dus bij die vierde goal ook terug, hè, dat gewoon 100% zijn fout was. Ja, we zagen vandaag dat Onana ook kan overkomen, maar het was echt gewoon een hele matige keeper. Hij heeft geen enkele fatsoenlijke redding verricht. En ja, Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ik heb hem eigenlijk, na aanleiding van die wedstrijd, heb ik hem een beetje afgeschreven.
Ik ook. Want ik heb wel de uitgebreide samenvattingen gezien. Hè? Stok, het was niet dat ik die 2 minuten alle goals even heb meegepikt. Dus daar kwam Kjell Scherpen, kwam daar verbazend veel in terug. En waar ik eigenlijk het meest van ben geschrokken, is dat hij na afloop zei dat hij tevreden was met zijn wedstrijd. Dat hij, ja, we gingen in een fout, maar over het algemeen blij met zijn debuut. En nou, dat hij toch wel aardig had gekiept. Nou, ik heb een compleet andere analyse van Kjell Scherpen na die wedstrijd, hoor, Stok. Ik vind dat hij eigenlijk, je zou hopen dat hij, dat was altijd het argument, dat hij met betere spelers op de training, dat hij dan meer zou leren, dat een huntelaar die op hem afmaakt, weet je wel. Nou, ik heb daar niks van gezien. Ik heb echt geen betere keeper gezien, inderdaad, die bij M hebben onder de lat hebben zien staan. En voor mij is het heel duidelijk, er moet gewoon een nieuwe keeper komen. Want ik heb ik begrijp het ook niet. Volgens mij bij Jong Ajax speelt hij ook niet alles, toch? Hij deelt volgens mij de basisopstelling om de wedstrijd met die Kotarski, als ik me niet vergis. Daar is wel een reden toe, lijkt mij. Als jij nou echt een toptalent zou zijn, dan laat je die gast altijd spelen. Ja, ik ben wel klaar met Kjell Scherpen.
En je kan toch niet jezelf in de spiegel aankijken. En als je net als team 4 tegendoelpunten hebt gehad, dan kun je niet als keeper zeggen dat je een uitstekende wedstrijd gespeeld hebt. Dat kan niet. Want of je hebt iets slechts gedaan qua coaching, hè, de verdediging neerzetten. Er is ongetwijfeld wel een redding of twee die je eventueel had kunnen maken. En dat was zeker het geval met Scherpen. Van die 1-0, daar had hij wellicht al wel aan kunnen zetten. Nou ja, hij maakte die fout bij de vierde goal dan. Dat was hopeloos keeper, was 100% zijn fout. Dus ja, dat je dan voor de camera gaat staan en ik snap het wel. Hè. Je wint uiteindelijk in een van de laatste minuten. Je maakt je debuut in Ajax 1. Dus ik snap wel dat je euforisch bent. Maar ja, objectief gezien speelde hij een hele, hele matige wedstrijd. En ik hoop toch dat hij dat zichzelf ook wel realiseert. Of dat de boss, Onana, hem dat de volgende dag verteld heeft. Want hij zei, ja, Onana had me al wel geappt, maar hij vertelt me morgen wel wat hij er echt van vond. Nou, ik hoop dat Onana hem even goed de wind van voren heeft gegeven.
Ja, dit kan echt niet. En dit laat nogmaals zien dat, kijk, we kunnen veel spelers, en Ziyech, dat is natuurlijk dat is een groot verlies. Daar heb je een Anthony die er wat kan. Maar als Onana weggaat, dan hebben we echt een probleem. Want ik denk dat wij heel erg onderschatten hoe belangrijk een keeper, gewoon een degelijke keeper, is voor een elftal. Dat geeft rust, dat geeft vertrouwen. Je hebt gewoon minder onzekerheid in de verdediging. Kijk, een Blind en een Schuurs, die weet dat ze altijd op een Onana kunnen rekenen. Dat heeft zoveel impact op je elftal. En kijk, het is niet dat Onana zoveel te doen heeft in het elftal, gewoon echt letterlijk qua reddingen. Maar het feit dat als er iets gebeurt, dat je dat in je achterhoofd hebt, ik heb een Onana waar ik op kan vertrouwen, dat maakt echt een verschil. En als hij weggaat deze zomer, wat natuurlijk een enorm groot risico is, dat zit er heel erg in. Ja, dan vrees ik wel hoor. Dan moet Overmars echt de portemonnee gaan trekken voor een goede vervanger. Want ik zie het niet bij Scherpen, nog bij Kotarski.
Nee, volledig met je eens. Overigens was er nog wel meer nieuws deze week. Je noemt hem al, Mark Overmars. Het gerucht gaat toch wel heel erg dat Mark Netto, onze Mark, na 8 jaar waarschijnlijk toch wel de deur achter zich dicht trekt bij Ajax en weggaat. Wat vind je daarvan?
Ja, het zou natuurlijk een enorme grote klap zijn voor Ajax. Ik zie ook niet 1, 2, 3 wie de opvolger van hem zou moeten zijn. Je hebt toch iemand nodig met een netwerk die de club kent. Ja, Mark is daar perfect voor. Het enige waarom ik er, kijk, het gerucht was wel vrij sterk. Hè? Het lijkt erop dat er wel, weet je, waar rook is vuur. Maar waarom zou hij nu, want dat is het gerucht natuurlijk dat gaat. Ja, Arsenal. Ja, of Man United. Ja, dat zijn geen clubs die stabiel zijn. Waarom zou hij daar naartoe willen? Dat is het enige wat ik niet volg.
Ja, maar dat is inderdaad zo. Aan de andere kant, toen hij zijn contract verlengde, en geloof dat hij een contract heeft tot 2024, toen gaf hij al aan dat hij er niet vanuit ging dat hij het contract uit zou dienen. Dus wat dat betreft komt het niet als een hele grote verrassing natuurlijk. We wisten dat het moment zou komen. En ja, inderdaad, wat je zegt, de geruchten die zijn vrij sterk. Waar rook is vuur. En dit lijkt inderdaad, Ajax heeft het ook niet ontkend overigens. Hè? Dat is toch ook wel een goede indicatie dat er inderdaad wel wat aan de hand is. En ja, misschien is hij gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Want ik zeg, hij heeft er 8 jaar gezeten. Hij heeft over het algemeen een positieve balans, zeg maar. Hij heeft wat misses gehad, maar toch ook wel hele goede aankopen gehad. En misschien is hij gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Of misschien wordt hij er ook wel moe van dat, ja, Ajax die haalt een keer de halve finale van de Champions League en daarna liggen we er gewoon weer 2 jaar achter elkaar uit. Misschien wordt hij daar ook wel zo moe van als wij als fans daar ook moe van worden. Een beetje hopeloos misschien ook wel. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik zou het zelf ontzettend jammer vinden wat ik zeg. Ik denk dat Mark een positieve transferbalans over heeft gehouden in al die jaren. Hij heeft Ajax samen met Van der Sar naar een nieuw niveau getild wat mij betreft. En ik ben inderdaad heel erg benieuwd. Wie stapte in deze toch wel grote schoenen en wie kan dat vullen?
Ik denk dat er heel veel gaat afhangen, en dat is bij Ajax eigenlijk altijd het geval, hoe de club gaat presteren in Europa na de winterstop. Want heel veel spelers hebben dan toch, kijk, we kunnen het, Ajax, een grote club, ver gekomen in Europa. Dat motiveert, dat geeft vertrouwen, daardoor trek je ook weer spelers aan. Ik denk dat zowel voor het bestuur, voor de uitdaging, dat een Overmars en een Onana of een Tagliafico, welke speler dat dan ook is, toch motiveert om langer eventueel bij de club te blijven. En ik moet zeggen, die hoop is een beetje bij de grond ingeboord na de Europa League lotingstok. Want we spelen 2 wedstrijden tegen op dit moment de nummer 1 in Frankrijk. Dat zal misschien vanavond veranderen, want Lille speelt na deze podcast gelijk tegen Paris Saint-Germain. Dus daar zit nog wel een risicootje. Maar toch de nummer 1 of 2 van de Ligue 1. Ja, dat hebben we toch niet getroffen, hè, Stok? Dat doet toch een beetje pijn aan onze kans in Europa?
Nee, het was niet een week van de loting voor Ajax. Zometeen gaan we misschien nog even door over de beker Ajax loot AZ. Nou ja, terwijl bijvoorbeeld een PSV die loot een Volendam. Nou, ik weet wel wie ik zou willen kiezen. En inderdaad, in de Europa League hebben wij ook geen geluk gehad. Er waren voldoende andere ploegen die we hadden kunnen loten. Mijn favoriet was Wolfsbergen, want dan hebben we toch even kunnen laten zien dat Feyenoord er echt helemaal niks van gebakken heeft in die Europa League. Dat was mijn favoriet geweest, want dat is het team die hadden weggetikt. Maar in plaats daarvan hebben we eigenlijk voor het tweede jaar op rij geen geluk gehad met deze loting. En loten we gewoon de nummer 1 van Frankrijk. Dat is niet misselijk, dat is echt een heel goed team. En ja, dit is echt een aardig obstakel voor een Ajax. Dit is een hele serieuze loting. En dit had ook zomaar ja, in de groepsfase Champions League kunnen zijn. Dus wat dat betreft hoop ik wel dat wij gewoon in vorm zijn en dat we met vol overgave erin gaan, want dat zal wel nodig zijn, denk ik.
Absoluut. Kijk, de Ligue 1 is natuurlijk niet een competitie die veel Nederlanders volgen op de een of andere manier, terwijl het gewoon nog een van de grote Europese competities is. Kijk, ik heb in Frankrijk gewoond, dus ik heb wel een beetje een idee wat Lille is. En het is geen club zoals een traditionele topclub, zoals een Lyon of een Marseille of een Paris Saint-Germain. Maar het is wel de club, het is een beetje het AZ, maar dan zijn we op een grotere schaal. Altijd een goede jeugdopleiding gehad, structureel bij de subtop en eens in de zoveel tijd kampioen. En die Lille hebben een enorm goede structuur, infrastructuur rondom de club. Die hebben echt de neiging en een constante flow van toptalenten die eruit voortkomen. Een Eden Hazard, ja, is een Belgische speler, maar heeft zijn jeugdopleiding genoten in Lille. Die brengen echt hele goede spelers voor een Hazard. En ze hebben ook die spits, die Osimhen, die ze verveert, die hebben wij nog meegemaakt in de Champions League. Dat was echt een beest. Die hebben gewoon een heel goed elftal. Er staat gewoon een club zonder drama. Die hebben nooit last van trainersperikelen of transfergeruchten wel. Maar nooit echt als een Ajax of een Paris waar ze gewoon echt schandalen hebben. Dat is gewoon een hele stabiele club. En die hebben eens in de 4 jaar dat ze gewoon echt meedraaien om het kampioenschap in Frankrijk. En dan ook in zoveel tijd kampioen worden. En dit lijkt zo'n jaar te zijn. En dan treft dat als Ajax wel ook echt heel slecht. Want het is gewoon een elftal dat in balans is. Verdedigend enorm sterk. En dat hebben we gezien. Dit is een beetje, kijk, minder aanvallend dan Atalanta. Maar qua structuur, type spelers wat ze hebben, is het wel een Atalanta. Sterke verdedigers, sterke spitsen, goede techniek. Kan in de discipline spelen. En ik vrees dat Ajax hier heel moeilijk doorheen gaat combineren. Dan heb je echt een Ajax in vorm nodig. En ja, dat moet ik nog maar zien, Stok. Want de ADO Den Haag, dat is natuurlijk geen graadmeter voor dit soort wedstrijden.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En je hebt er helemaal gelijk. Hè. Dit zijn geen misselijke wedstrijden. En we beginnen al gelijk aan mid februari, geloof ik. Hè. 18 februari is de eerste wedstrijd. Dus dan komen we ook gelijk uit een hele intensieve periode waar we eigenlijk alle topwedstrijden hebben gehad. Dus ja, we hopen maar dat Ajax inderdaad in goede vorm verkeert. Want dat zal tegen deze tegenstander wel nodig zijn. Overigens is daar wel wat nieuws over. Hè? Ik bedoel, we geven veel af op Labiat. Dat vinden wij niet Ajax waardig. Of in ieder geval niet in de basis. Maar Kudus, die is op de weg terug. Die zit weer bij de groepstraining. Nou, en Kudus op het middenveld, dat is toch wel, dat scheelt je een slok op de borrel. En ja, hopelijk is Neres dan ook weer fit. Hopelijk is eigenlijk de hele selectie Mazraoui er weer bij. En ja, dat zullen we wel nodig hebben in die hele maand januari eigenlijk. Maar ook zeker tegen Lille, wat je inderdaad terecht aangeeft. Dit is een uitstekende ploeg. Wordt echt gerund met een visie, met een idee. Nooit drama, altijd goede spelers. En ja, ze lijken nu inderdaad te pieken.
En ik wil er nog wel even in de context plaatsen. Want wij denken Lille, kleine club in Frankrijk. Laten we eerlijk zijn, dan zoveel denken Nederlanders, die kennen Lille niet. Dat is helemaal niet erg. Maar als je het in perspectief plaatst, ook hun zeg maar, wat zij kunnen op geldgebied, hun budget. Wij hebben Anthony gekocht voor maximaal 21 miljoen. Kan jij een gok wagen wat de duurste aankoop is geweest van Lille afgelopen transfermarkt?
25.
27 miljoen hebben zij neergeteld voor Jonathan David, toptalent uit Amerika. Die hebben ze van Gent overgenomen. Ja, kijk, het is niet dat Lille dat met aankoopjes doet van 5 miljoen. Die hebben ook spelers verkocht, die Osimhen, volgens mij aan Napels, als ik me niet vergis, voor 55 miljoen. Die hebben gewoon een enorm goede reputatie in Europa. Ook een Hazard natuurlijk van echt miljoenenbedrag verkocht aan Chelsea destijds. Deze club heeft gewoon middelen. En die kopen gewoon toptalenten aan. Dat is gewoon een beetje qua talent en hoe ze er nu voor staan, structuur. Ja, in Frankrijk zijn ze AZ. Maar qua die kwaliteit durf ik ze wel te zeggen. Dit is gewoon een ploeg die echt gelijkwaardig is aan Ajax. Echt gelijkwaardig. En die helaas door de manier waarop zij spelen en de selectie die ze hebben, dat ligt Ajax gewoon niet. Dus het is absoluut niet dat Ajax geen kans heeft, maar dit wordt heel erg lastig, Stok. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal dat hij vorig jaar zei tegen Getafe. Nou ja, we weten hoe dat is afgelopen. Laten we hopen dat Ajax niet de December en January blues heeft waar Ajax zo vaak last van heeft. Maar dat ze hier gewoon goed voor de dag komen. Maar dan moet ze echt met een beste beentje naar voren komen, hoor.
Ja, nee, inderdaad. Je hebt volledig gelijk. Als ik het dus goed hoor, Bong, zeg jij 50-50?
50-50, ja, absoluut.
Ik heb ondertussen even gekeken hoe zij het gedaan hebben in de Europa League. Want ze zijn duidelijk niet eerst in de groep geworden. Dus ik was wel even benieuwd hoe ze het gedaan hebben. Maar zij zaten dus in de groep met AC Milan, Sparta Praag en Celtic. Nou, dat is toch wel een behoorlijke groep, moet ik zeggen. En daar hebben ze gewoon 11...
AC Milan nummer 1.
Ja, AC Milan nummer 1. En ze hebben gewoon 11 punten bij elkaar gespeeld. Dus AC Milan met 13 punten. Die hebben niks heel gelaten, die twee van Sparta Praag en van Celtic. En ze hebben één keer verloren van Milaan en één keer hebben ze gelijk gespeeld tegen Milaan. Dus dit is echt een hele serieuze ploegprong. Hier moeten wij zeker niet te makkelijk over denken. Dit moeten wij niet onderschatten. En hier moeten wij gewoon echt de focus op hebben. Want laten we eerlijk wezen, vorig jaar was het toch wel een deceptie tegen Getafe. We hadden een grote hoop voor toch wel weer succes in de Europa League. En willen wij dit jaar serieus meedoen, willen wij bij de grote jongens horen, dan moeten wij tegen zo'n Lille toch echt in topvorm zijn. Dan moeten de spelers gefocust zijn. En dat hebben we vandaag gezien tegen Oud Den Haag. Dat waren ze niet.
Nee.
Over lotingen gesproken, Bon. Kijk, we hebben dan geen geluk tegen Lille. Maar ook in de KNVB-beker gaan wij duidelijk het moeilijkste pad bewandelen.
AZ. Ja, ik zag het voorbij komen, ja. Aan de andere kant, Stok, kijk, wij klagen nu heel vaak over het gebrek aan weerstand. Dit zijn wel de wedstrijden die je wilt zien. Kijk, ik heb liever dat je tegen Lille met spanning zit dan dat je tegen een weet ik veel een Slavia Praag straks zit te kijken. Er komt wel een geschitterende maand aan. Daar gaan we natuurlijk in onze jaarafsluiting en onze preview voor de tweede seizoen zelf dat nog uitgebreider over hebben. Maar nu komen de wedstrijden waar het om gaat, die naast de Champions League uiteraard. Maar een PSV, een Feyenoord, een AZ, twee ook nog in de beker, een Lille. Dat komt nu allemaal heel snel, gaat zich dat opvolgen, Stok. En dat gaat natuurlijk wel heel veel beloven voor het kwaliteit van het voetbal en de spanning waarmee de wedstrijden gaan kijken. Dus je kan het ook op twee manieren zien en laten we dan het positieve eruit halen. Het wordt gewoon een hele interessante maand voor de Ajax-fans.
Ja, absoluut. Ik zit nu naar de speelschermen te kijken en in januari, gelijk na de winterstop, beginnen wij met de thuiswedstrijd tegen PSV. Daarna spelen we gelijk 4 dagen later uit tegen Twente, de ploeg waar wij toch wel van verloren hebben. Dan weer 3 dagen later spelen wij thuis tegen Feyenoord. En dan 2 dagen later spelen we die KNVB-wekenwedstrijd tegen AZ. Dus dat is 9 dagen bong waarin we eigenlijk 4 topwedstrijden spelen. Dan hebben we iets makkelijker ronde met Fortuna en dan thuis tegen Willem II. En dan spelen we weer tegen een AZ en een Utrecht. En dan inderdaad waar je zegt nog een Lille. Nee, dit wordt smullen. Die eerste 9 dagen van 10 januari tot 19 januari, ja dat gaat. Als we het over weerstand hebben, dan zijn dat de weken. Daar wordt het kampioenschap eventueel beslist. Daar wordt de KNVB-beker wordt daar eventueel beslist. Daar wordt de Europa League eventueel beslist. Dat wordt inderdaad smullen als fan. En hopelijk aantrekkelijker dan wat we de afgelopen paar weken gezien hebben in de wedstrijd van Ajax. Lieve luisteraars, de 3 punten zijn meegenomen uit Den Haag. Ajax wint van een vrij machteloos Oude Den Haag, makkelijk met 4-2. En is officieel herfstmeister. Ongeacht uitslag tegen Willem II weten wij dat Ajax ook tijdens winterstop gewoon bovenaan staat en waar het ook hoort te staan. Bong en ik, wij hebben een klein kerstcadeautje voor jullie. En wij komen kerstavond met een extra lange aflevering waarop wij gaan terugblikken op het toch al bizarre 2020... waarin we terug gaan kijken naar een afgelast seizoen. Het seizoen 2021 met alle hoogtepunten en ook vooral dieptepunten. Net als vorig jaar gaan wij een ranking of the stars doen van de Ajax-spelers. Lieve luisteraars, we zien jullie graag terug tijdens kerstavond.